Thank you. Goedenavond, gemeente. Welkom in deze avonddienst van wijkgemeente Pauluskerk. Ook wanneer u de dienst rechtstreeks of later online met ons meebeleeft, van harte welkom. Voorganger vanavond is dominee Zoutendijk uit Utrecht. Goedenavond, dominee. Het orgel wordt bespeeld door Dick ten Hertog. De bloemen van vanochtend gingen als felicitatie en groet van de gemeente naar de familie Spruit vanwege de geboorte van hun zoontje Elias. En er zijn kaarten als bemoediging en groet van de gemeente verstuurd naar mevrouw Joke van Vliet, naar Lydia Jacobs Bonen en naar mevrouw Knoop van Dijken. Graag attendeer ik u nog op het groot huisbezoek dat komende woensdag 26 november aanstaande wordt gehouden in de Brug. En het is voor alle leeftijdsgroepen. Het gekozen thema sluit aan bij ons jaarthema. Kijk, laat je verrassen door het werk van Gods geest. Inloop is om 19:15 en de aanvang 20:00. Alle van harte welkom. Tegen het eind van deze dienst vanavond zullen de collectedoelen en de mogelijkheden om te geven worden toegelicht door de diaken van dienst Wim Becker. Mijn naam is Marco de Groot, ik ben vanavond ouderling van dienst. Laten we deze dienst dan beginnen met het zingen uit Hemel Hoog, lied 632, vers 1, 4 en 5. God in ons midden, Heer wij aanbidden. Namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Laten wij stil worden tot God. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die zijn trouw houdt tot in eeuwigheid, en die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Wij gaan verder met het zingen uit de psalmen, psalm 40, vers 5 en vers 7. Laat ons bidden. Heere onze God, u bent al een heel eind met ons gekomen. Wij zijn aan het einde van een kerkelijk jaar vandaag en dan ook nog in de avond van die laatste zondag. U bent al een heel eind met ons gekomen. Alles vandaag herinnert ons ook wel aan dat einde. De gedachtenis van hen die zijn heen gegaan. En we denken aan onze eigen sterfelijkheid. En inmiddels is het ook op deze dag alweer donker geworden. Ook een beetje guur. Wij mensen hebben alle reden, Heere God, om ons af te vragen waar we heen gaan. En hoe dit gaat aflopen. En daarom zijn we zo dankbaar en toch ook wel gelukkig dat we ons mogen richten tot u. U die de God bent zonder einde en zonder begin. U die die God bent die ons al die tijd, ook in ons eigen leven en in het leven van onze voorouders, ook van hen die zijn heen gegaan. U die zich altijd om ons hebt willen bekommeren en die dat zal blijven doen. Wilt u geven dat ook in deze dienst die twee dingen samen aan de orde zijn. Onze eigen sterfelijkheid en zo vaak ook uitzichtsloosheid. En de duisternis in deze wereld, maar tegelijk en daaroverheen. Uw oneindige geduld en wat meer is. Uw vaste en zekere belofte waar wij van leven. Uw genade. En daar bidden wij u ook om in deze dienst. Trekt u dan ook nu met ons op, bidden wij. Wij kunnen eigenlijk niet verder, ook niet als voorganger en ook niet als hoorders, als gemeente, als u niet optrekt met ons en voor ons uitgaat. We bidden u om de Geest die in alle waarheid leidt en die ook onze aandacht zo kan richten dat wij niemand zien dan Jezus alleen. Zo bidden wij, uit genade. Amen. Wij openen de Heilige Schrift. Ik lees uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 18, vers 1 tot 8. Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. Er was een rechter in een stad die voor God geen ontzag had en zich van de mensen niets aantrok. Er woonde ook een weduwe in die stad die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek: doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander. Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf: ook al heb ik voor God geen ontzag en trek ik me van de mensen niets aan, toch zal ik die weduwe recht verschaffen, omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze me eindeloos, blijft ze bij me komen en vliegt ze me nog aan. Toen zei de Heer: luister naar wat deze rechter zegt. Al minacht hij ook het recht. Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Hij hoort hen immers geduldig aan. Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde? Hier eindigt de lezing uit het woord van God. Wij zingen gezang 756, vers 1, 2, 4 en 6. Na de verkondiging zingen we Psalm 27, het zevende vers. O, als ik niet met opgeheven hoofden zijn heil van dag tot dag verwachten mocht. Gemeente van Christus. Zal Jezus bij zijn terugkeer geloof vinden op de aarde? Dat is de vraag waarmee zojuist de schriftlezing eindigde. En over die vraag wil ik wel met u nadenken. Zal Jezus dan nog geloof vinden? Zal er nog een kerk zijn als hij terugkomt? Zijn er dan ook in deze stad en in deze streken nog christenen die het echt geloven? Of komt er een tijd dat het helemaal verdwenen is? Je vraagt je af, hoe komt zo'n vraag in het evangelie terecht? Er zijn veel uitleggers, en ik sluit me daar ook wel bij aan, die denken dat Lucas deze vraag heeft opgeschreven. Lucas heeft dat opgeschreven in reactie op het verhaal dat Jezus vertelt. Jezus vertelt over een weduwe die maar blijft vragen om haar recht bij een rechter. En uiteindelijk krijgt ze dat ook, notabene van een hele foute en corrupte man. En dan zegt Jezus, als die man die het recht minacht al doet wat recht is, tenslotte, zal dan God niet nog veel meer recht doen aan al zijn kinderen, als ze, net zoals die weduwe, maar volhouden om te bidden en het niet opgeven. Dat schrijft Lucas aan het begin. Jezus vertelde een gelijkenis met het oog daarop dat je moet wel doorgaan met bidden en het niet opgeven. En dan vraagt Lucas zich dus aan het einde af, maar gaat dat ook gebeuren? Zullen zij die dan leven het ook echt volhouden? Of worden ze uiteindelijk moedeloos en gaan ze het opgeven? Lucas vraagt zich dat af, heel eerlijk. En daarmee, met die vraag, zet hij de zaak natuurlijk meteen op scherp. Welk antwoord zou u eigenlijk geven op die vraag? Zal Jezus nog geloof vinden als hij komt? Je kan natuurlijk zeggen, zeker zal Jezus geloof vinden. Natuurlijk, want hij heeft zelf beloofd, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding van de wereld. En dat moet toch betekenen dat er altijd ook geloof zal zijn. Nou, dat lijkt mij een heel goed en eigenlijk ook wel bijbels antwoord. En toch wil ik u voorstellen om die vraag daar nou niet mee af te doen. Ik wou eigenlijk het antwoord nog even openlaten. Ik laat de vraag even staan. En ik nodig u uit om het op uzelf te betrekken. Houd ik het vol? Het antwoord, dat geef je met je leven. En ik ga ervan uit dat u daar echt wel mee bezig bent. Je bent bezig met volhouden. Soms tegen de klippen op. Steeds weer keer je toch naar God toe. Maar dat betekent niet dat God zich dan ook altijd meteen naar jou toe keert. Want soms merk je lange tijd niet zoveel of eigenlijk niets van zijn bemoeienis. De Heere onze God is ook soms diep verborgen. En u ziet het misschien ook nu al, om u heen aan anderen. Misschien uw eigen nageslacht bijvoorbeeld. Anderen die ook altijd hier met jou waren. En ze zijn ondertussen afgehaakt. In de corona, ook een bekend thema natuurlijk. Maar als je dat eigenlijk steeds weer ziet gebeuren, dan kan dat ook je ziel plat slaan. En dan ben je nog wel zo dat je blijft bidden, want dat heb je nou eenmaal geleerd en dat wil je ook niet opgeven. Maar soms denk je, mijn gebed is behoorlijk mechanisch geworden en een beetje dor. Ja, er is niets zo breekbaar als ons persoonlijk gebed. En dat brengt ons nou bij die weduwe. Zij staat er alleen voor. Helemaal in haar eentje bepleit ze haar zaak. Ze heeft dus kennelijk geen zoon die voor haar opkomt, of een aanverwant. Nee, zij staat daar alleen. En er is ook nog een wederpartij. En die wederpartij die doet iets, of liever gezegd, hij doet iets niet, wat hij volgens Gods recht en volgens Gods wet wel zou moeten doen. Bijvoorbeeld in Leviticus 19, daar staan allerlei wetten hoe je om moet gaan met armen. En dan zegt de Heere God, als je nou een akker hebt met koren en je gaat maaien, dan mag je niet alles meenemen naar huis of naar de schuur. Dan moet je wat aan de randen is terechtgekomen, dat moet je bewust laten liggen. Dan kunnen armen en behoeftigen, weduwen, komen en het oprapen. Dat deed Rut, weet u nog, bij Boas. Dat is een wet van God, dat is een recht van weduwe. Dus als ze naar die akker gaat, dan vindt ze helemaal niets. Nog niet één korenaar is er voor haar overgebleven. Dat is dus die wederpartij. Die wederpartij doet niet wat hij gewoon zou moeten doen. En nu komt ze bij een rechter haar recht halen. Het recht dat God had laten opschrijven. En wat die rechter moet doen, dat is twee dingen. Die moet eerst nagaan. Is dit verhaal ook betrouwbaar? Dus hij wint informatie in. Klopt dat wat ze zegt? En daarna moet hij gewoon dat recht van God uitvoeren. En tegen die wederpartij zeggen, jij moet haar wel steunen. Dat is zijn ambt. Hij moet het doen, zo'n besluit nemen zonder aanzien des persoons. Maar Jezus zegt, deze man is iemand zonder ontzag voor God. En je zou haast zeggen, en daarom ook zonder respect voor mensen. Dat gaat nogal eens gelijk op. Hij wil niet, staat er. En hoe zal dat gegaan zijn? Nou ja, hij laat de zaak rusten. Hij zal wel juridische formuleringen gebruikt hebben. Mevrouw, u bent niet ontvankelijk of u bent te laat en nog wat dingen. Maar in werkelijkheid wil hij niet. En dat duurt heel en heel lang. Laten we zeggen maanden. En steeds komt zij terug. Doe mij recht. In Argentinië stonden vrouwen op een plein te roepen om recht. En dat recht was dat ze inlichtingen wilden, informatie over hun vermoorde mannen en kinderen. Wat is er met hen gebeurd? Dat willen wij weten. Jarenlang hebben ze daar gestaan. Ik weet niet eigenlijk of ze er nog steeds staan, om daaraan te herinneren. En al die jaren werden ze niet gehoord. Uiteindelijk wel. Dwaze moeders werden ze genoemd, met hun witte hoofddoeken. Nou, dit is dus een dwaze weduwe. En wij hebben natuurlijk in Nederland de toeslagenaffaire. En je kunt erover denken zoals je wilt, maar het is toch wel duidelijk dat voor een aantal mensen die echt slachtoffer zijn, het wel heel lang duurt voordat ze hun recht krijgen. Maar wat Jezus nou met deze gelijkenis wil zeggen, is niet zozeer dat onrecht. Dat is niet de kern van zijn verhaal. De kern is, kijk eens wat er met die corrupte rechter gebeurt. Luister naar wat deze onrechtvaardige rechter zegt. Daar moeten wij dus op letten. En wat zegt hij? Ik zal deze weduwe toch recht verschaffen. Je denkt, hoe bestaat het? Hoe bestaat het? Hij gaat toch doen gewoon wat hij moet doen. Wat hij altijd al had moeten doen. Eindelijk gerechtigheid. De reden waarom hij het doet, ja, dat is natuurlijk puur eigenbelang. Want hij denkt, ik moet van dat mens af. Straks vliegt ze me nog aan. Het geeft allemaal maar gedoe. Het is net als zo'n vlieg, hè? Je zit te werken of je bent ergens anders mee bezig. En altijd zit dat ding om je heen en je slaat zo van je af. Zo'n soort gebaar maakt die rechten. Dus hij geeft haar haar zin. Nee, dat staat er niet. Ze krijgt niet haar zin, omdat ze een zeurpiet is, hè, zoals je dat wel eens heel onverstandig natuurlijk, maar toch wel begrijpelijk, ook wel doet met je kinderen of deed met je kinderen. Maar dat is het niet. Die rechter vindt dat overigens wel. Die ziet haar inderdaad als een zeurpiet. En dan maar haar zin geven. Maar dat is niet wat aan de orde is. Ze krijgt niet haar zin. Ze krijgt waar ze recht op heeft. Waar ze op pleit. Dat is de motor achter haar gebed. Achter haar smeking. Dat is dat recht. Waar ze op pleit bij deze rechter. En dat recht, dat is het recht van God. Dat de armen en behoeftigen en de vreemdeling beschermt. Dus wat deze man doet, deze rechter, dat is, ja, hij is eigenlijk een getuige van God. Dat is nou zo mooi. Hij is een getuige van God, al weet hij het niet. Al wil hij er eigenlijk niks van weten. Maar in de werkelijkheid is hij dat. En dat vind ik nou wel weer erg mooi. Dat er dus mensen zijn, ook in onze samenleving, die niet in God geloven. En die toch doen en kunnen doen wat God wil. Dan moet je, als je zelf gelooft, moet je soms eens met een binnenpretje naar kijken. Mensen die niet geloven en die ook misschien allerlei dingen doen en zeggen waar je het helemaal niet mee eens bent, maar die toch het goede kunnen doen. Die recht kunnen doen. Dat geeft hoop, hè? En moed. Ook in de wereld van de politiek. Ja, wie is eigenlijk die weduwe? Al heel vroeg hebben uitleggers gezegd, die weduwe, dat staat ook een beetje in de tekst, dat is een beeld van Gods uitverkorene. Als deze corrupte rechter die weduwe recht doet, zal God dan niet veel meer recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Uitverkorenen? Waar denkt u aan bij uitverkorenen? Misschien denkt u, dat zijn de geluksvogels, hè? Die staan precies in het boek van God genoteerd. En ik zit mijn hele leven al te denken, sta ik ook in dat boek? Ik weet niet of er veel van u zijn die ook zo wel een beetje opgevoed zijn. Ik ben ook wel zo iemand, een beetje. Uitverkiezing, dat is zo'n groot iets, laten we het daar maar niet over hebben, denken de meesten dan. Maar daar moeten we het wel over hebben. Want die uitverkorenen, dat zijn eigenlijk, heel eenvoudig gezegd, de mensen die alleen maar God hebben. Die hebben alleen maar God. Ze hebben ook hun leven en ze hebben familie, zo bedoel ik het niet. Maar die mensen hebben voor hun diepste anker en fundament, hebben ze eigenlijk alleen maar God. En dat zijn vaak ook mensen die in de wereld niet zoveel hebben. Dat hoeft niet, maar het is wel vaak zo. De armen, zalig zijn de armen, zegt Jezus. Want voor hen is het koninkrijk. En diegenen die dan al hun hoop op God vestigen, omdat er maar één is die voor hen opkomt, en op wie ze ook inderdaad hun hoop mogen vestigen, dat zijn de uitverkorenen van God. Ze hebben geen verwachting voor zichzelf. Ze hebben ook geen verwachting voor de wereld, dan alleen wat God doet en wat God zal doen. Dat denkt u toch ook wel eens? Dat er voor deze wereld toch echt uiteindelijk geen andere verwachting is. Als je dat denkt, dan ben je ook een uitverkoren mens. Niet omdat je zo goed bent, of omdat je geluk hebt, maar omdat je in de gunst van God staat. Want God heeft diegene lief uitkiezen. Dat betekent ook, hij houdt van je. God heeft die mensen lief, die al hun heil van hem verwachten. En niet alleen voor zichzelf, maar ook voor deze hele wereld. Alleen God kan de wereld redden. Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar heeft toch ook wel iets van, ja, waar loopt het nou eigenlijk op uit? Straks Advent. Dat is natuurlijk het grote antwoord op die vraag. Hij komt. Maar we eindigen. En waar eindigen we nou mee? Toch niet de verwachting dat het uiteindelijk met deze wereld allemaal wel in orde komt, in de platte zin van het woord. Die tijd die wij allemaal meemaken. Tijd van, kan je toch wel zeggen, beschadiging van de schepping. En het oneindige groeigeloof. En laten we eerlijk zijn, we zitten er allemaal in. En we doen er op onze manier ook, al willen we dat niet eens, maar we zitten allemaal in dat systeem. Maar de uitverkorenen van God, dat zijn dus de mensen die erop afgaan. Die blijven bidden dat God recht zal doen aan wat hij beloofd heeft. Aan God die recht zal doen. Aan al die mensen die wij soms bijna onder onze ogen zien sterven. Die mensen die zo onrechtvaardig, kinderen ook, bruut vermoord worden. Of die sterven van uitputting. Dat God recht zal doen. De uitverkorenen. Dat zijn niet de mensen die in een gevoel van machteloosheid zich laten verlammen. En die neiging hebben wij natuurlijk ook wel een beetje. Ja, dat is zo ingewikkeld allemaal. Ik kijk ook maar geen journaal meer en zo, want je kan er toch niks aan doen. Nou, dat u het journaal niet kijkt, dat vergeef ik u graag. Maar dat je er nou helemaal niks aan kan doen, ja, dat is een halve waarheid, toch? Wij kunnen wel iets doen. Wij kunnen erop afgaan. Ja, wat mij betreft ook best wel eens misschien met een bord, hè? Met een bord. En zeggen, dit gaat te ver. Dat mag ook. Ik vind dat christenen dat ook gerust wel eens mogen doen. Ik ben zelf niet helemaal zo'n type. Maar waarom niet? Als er iets echt voor je gevoel zo onrechtvaardig is, zo oneerlijk is. Maar dat woord erop afgaan, dat betekent ook natuurlijk wat hier staat. Blijven bidden. Tegen God zeggen, dit kan toch niet zo. U weet dat. Help ons. Geef ons ook moed om te doen wat we dan wel kunnen doen. Want we zijn dus niet alleen maar machteloos. We worden ook geroepen om misschien kleine dingen te doen. Laten we niet in machteloosheid blijven steken. Ik noteer nog even dit. Die machteloosheid kun je ook heel makkelijk vroom, een beetje, ja, wat zal ik zeggen, inlijsten. Dan zeggen we, nou, we kunnen natuurlijk uiteindelijk niet veel doen. Maar gelukkig, we hebben wel een mooi geloof. En dat mooie geloof, dat gaat ook nog gepaard met een hele fijne welvaart. We hebben een eigen huis. En we zijn echte christenen. En we danken God iedere dag dat we het zo goed hebben. Maar wat zegt Jezus? Jezus zegt, die uitverkorenen zijn niet mensen die iedere dag danken dat ze het zo goed hebben. Maar dat zijn degenen die blijven roepen. Dag en nacht. Ja, dat is zo'n ontdekking. Ik sta daar nou over te spreken, tot u preken. Maar het is zo'n akelige, pijnlijke ervaring. En ook heel belangrijk en nuttig. Dat we eigenlijk niets bezitten. Dat moeten we steeds weer doorkrijgen. Wij bezitten niets. Alles is te leen. En ook ons geloof is niet een hebben dingetje. Een fijn ding dat wij van binnen als een bezit meedragen. Ons geloof hangt en bungelt aan de belofte van God. En dat is alles wat we hebben. Voor onszelf, voor onze kinderen en voor iedereen die God op ons weg plaatst en voor deze hele wereld. Deze wereld die zo mooi is en zo fout. Dus de vraag is, die ik aan mezelf en aan u stel, wat verwachten wij nu werkelijk van God? Toch vooral dat het zo blijft als het is, veilig, bescherm ons. Daar bid ik ook elke dag om hoor. Maar wat verwachten wij? Terwijl wij misschien om ons heen zien dat mensen die ons aan het hart gaan, die we fijn vinden, goede mensen, dat die er niet veel meer in zien, in God en in Jezus. En het zijn toch goede mensen, hè? Wat verwachten wij dan echt? Als er zoveel stromingen zijn, ook binnen het christendom, die allemaal zeggen Jezus te volgen en dat zo heel verschillend invullen. Kortom, in een tijd van toch ook wel best grote verwarring. Wij mogen verwachten dat God recht zal doen aan wie lijdt en wie geen helper heeft. En als je dat leert, dan komt je dat zo ontzaggelijk goed van pas. Als je zelf ontdekt, ik geloof dat ik geen helper heb. En hoe moet dat? Allen die rechteloos de dood vonden. Wij mogen niet berusten in onze machteloosheid, inderdaad. Tegenover geweld en het onschuldige bloed dat vloeit. En miljoenen, ook christenen, die leven onder tirannie. Nee, nee, wij gaan op God af. Dat doen we. In ons eentje en ook, als het goed is, samen. Hier in de kring van de gemeente. En als we dat doen, op God afgaan, dan hoeven wij niet te bedelen. Dan komen wij om ons recht. Om het recht van al diegenen die ik net noemde, die verdrukten, die armen. Maar ook ons eigen recht. Ik ben opgevoed in een kring waarin men ook vaak zei, en daar was reden voor, we hebben helemaal nergens recht op. Ken je die uitdrukking? We hebben helemaal nergens recht op. We hebben alle rechten bij God verspeeld. Dat is ook een ontdekking. Maar dan zeg ik nu, vanuit dit Bijbelgedeelte, toch met net zoveel kracht. We hebben toch een recht gekregen. Op ons tijdelijk en eeuwig welzijn. Dat is toch in de doop aan ons voorhoofd verzegeld. Dat is nou het hoogste mensenrecht dat er bestaat. Gods recht. Waar wij op vertrouwen. Dus, niet opgeven. Niet opgeven. Ja, ik hoor het mezelf zeggen en u hoort het me ook zeggen. En al die dominees zeggen dat natuurlijk. Dat doen we toch ons best voor, hè? Om telkens te zeggen, niet opgeven. Tuurlijk. Maar dan zeg ik er dit bij. Het hangt echt niet af van wat jij nog kunt. En wat jij nog wilt. Daar hangt het niet van af. Het hangt af van de stem van de Heer, die dit verhaaltje vertelt. Zodat wij blijven bidden en niet verslappen. Luister naar die corrupte rechter, zegt Jezus. Kijk ook eens om je heen. Een God die toch recht doet via zulke mensen, zal hij niet recht doen. Als je blijft bidden, hij zal spoedig recht doen, staat er dan ook nog. Dat is natuurlijk een moeilijk iets, hè? Zal God spoedig recht doen? Zal Jezus spoedig komen? Ja, dat zijn vragen die ik nu in dit avonduur niet met u ga doornemen. Maar dat woord spoedig, dat betekent ook onverwacht. Zo lees ik het nu. Hij zal onverwacht recht doen. Op een moment dat niemand eraan denkt. U ook niet. En dan zal het gebeuren, in dit leven al, maar ook als Jezus komt. Zo onverwacht, als alle hoop al lang gestorven lijkt te zijn. En dan die vraag, als hij komt, zal er dan nog geloof zijn? Ik zei dat Lucas die vraag heeft opgeschreven. Maar die vraag heeft Lucas toch niet zomaar opgeschreven. Hij moet iets gehoord hebben van Jezus. Hij moet iets opgevangen hebben van hoe Jezus het zei. En weet u wat ik nou eigenlijk toch denk? Ik denk dat het toch ook Jezus is die die vraag stelt. Dus hij vraagt eigenlijk, maar zal ik, de mensenzoon, zal ik ook nog geloof vinden als ik terugkom? Dat is even wat. Dat Jezus dus die vraag stelt. Jezus dacht niet, dat komt wel goed. Die vraag, die is voor Jezus een last geworden. Een kruis geworden, dat hij op zich nam. Zal ik nog geloof vinden? Jezus zag het al voor zich, denk ik. Enigszins. Hij was ook een mens, net als wij. Maar hij voelde het al. Hij zag het al voor zich. Dat er op een bepaald moment eigenlijk geen geloof meer zou overblijven. Jezus gaat naar de plek waar ze hem allemaal verlaten. Zo staat het in het evangelie. Allemaal. Ook zijn leerlingen. Jezus gaat naar waar hij helemaal alleen is. En daar gebeurt het. Daar vindt de ommekeer plaats. Als hij sterft aan onze ontrouw. Aan al die keren dat we het toch niet deden. Dat we het nalieten. Dat we het niet meer konden geloven. Dat we ermee stopten. Jezus sterft daaraan, maar dan maakt hij ook een nieuw begin. Want Jezus sterft niet alleen. Hij gaat door de dood heen en hij maakt een nieuw begin. En vanuit dat nieuwe begin, begrijpt u? Vanuit dat nieuwe begin spreekt Jezus ons nu aan. Met dit verhaal en met deze oproep. Hij spreekt ons aan, midden in deze wereldtijd, als mensen zoals we zijn. Wij kunnen het volhouden. Echt waar. Wij kunnen het volhouden. En dat wij dat kunnen, dat berust op zijn volbrachte werk. Door Jezus Christus mogen wij Gods kinderen zijn. En hij leerde ons wat wij zullen bidden. Onze Vader. Uw koninkrijk komen. En vergeef ons onze schulden. En zo zullen wij blijven bidden. Om Jezus wil. En in Jezus naam. Amen. Na de geloofsbelijdenis zingen wij gezang 413, vers 2 en 3. Laten wij nu staande het christelijk geloof belijden. U zegt van binnen met mij: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag is hij opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven.
Goedenavond, gemeente. Er wordt vandaag gecollecteerd voor diaconie en voor pastoraat en eredienst. Diaconale collecte is deze zondag voor het missionaire werk van Gerard en Janneke de Wit. Sinds 2019 wonen Gerard en Janneke met hun kinderen in Schwerin in Noordoost-Duitsland. Een wijk met veel eenzaamheid en armoede. De kerk speelt daar vrijwel geen rol van betekenis. En voor velen is het evangelie onbekend. Samen met de Vrije Evangelische Gemeinde hopen Gerard en Janneke bij te dragen aan christelijke gemeenschapsvorming. Ook nemen ze deel aan bestaande sociale initiatieven om hun medewijkbewoners te leren kennen. Met als doel het goede nieuws van een toekomst vol hoop te delen. De collecte voor pastoraat en eredienst is bedoeld voor onder andere het onderhoud van onze kerken en pastorieën, het verzorgen van de kerkdiensten en activiteiten voor jong en oud. Uw gaven dragen bij aan het voorbestaan en de groei van onze Goudse gemeente. Denkt u ook aan de melkbussen bij de ingang voor het werelddiaconaat en ook aan de grijze zendingsbusjes in de kloostergang. U kunt digitaal geven via de Pauluskerk-app of door gebruik te maken van het kaartje in de bank. En wilt u fysiek geven, dan kan dat bij de uitgang. De zak is bestemd voor de diaconie en de schaal voor het kerkbeheer. Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.
Laten wij bidden. Barmhartige God, u die ons door de tijden heen draagt en verdraagt. Wij vragen u eenvoudig en eerbiedig dat u ons wil leren dat we niet te hoog van onszelf zullen denken, zodat we misschien een beetje boos worden op u, als we niet krijgen wat we dachten na zoveel gebeden wel te mogen ontvangen. Wij weten niet wat goed voor ons is, Heere God, vaart niet. Wij bidden, leer ons nederigheid tegenover u. Maar tegelijk vragen we u ook dat we niet te klein van onszelf denken. Alsof wij alleen maar in een soort passieve houding zouden moeten blijven wachten op wat u belooft. Nee, leer ons welke macht ons gegeven is. De macht van het gebed. Een macht die door zwakheid heen gaat. Een macht die zo vaak gepaard gaat met allerlei gebreken, maar die toch echt is. Leer ons, o God, om ook dapper te zijn. Moed te houden. Om u te blijven aanspreken en te bestormen zelfs. Met het gebed. Niet alleen onze gebeden. Maar het gebed van uw gehele kerk. En niet alleen gebeden voor ons heil. Maar voor het heil van deze wereld, voor het heil van al die stemmelozen die ook uw schepselen zijn. Barmhartige God, hoor ons toch. Ook als wij in deze laatste week van het kerkelijk jaar dat bij dag en soms ook wel een beetje bij nacht zullen doen. En dan mogen we ook klein beginnen bij wat het dichtst om ons heen is. Maar ons gebed mag wereldwijd zijn. Zegen zo deze hele zondag met alles wat wij daarin hebben ontvangen en wat ons is toegezegd. En ga nu met ons. Heer, het is avond geworden en de nacht zal komen. Blijf dan bij ons. Met uw troost en met uw zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons als over ons komt. De nacht van angst en twijfel. De nacht van aanvechting en beproeving. De nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons, Heer, in leven en sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen. Ik zie nu dat ik de volgorde van gebed en collect een beetje door elkaar heb gehaald. Maar we gaan wel gewoon het slotlied zingen. En dat is in dit geval gezang 146c, vers 4, 6 en 7. Het voorspel is al te horen geweest. Hef nu uw hart omhoog tot God, ontvang de zegen des Heren en ga heen in vrede. En de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.